Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Precies een maand na de start van de oorlog besluiten de NAVO-landen hun militaire hulp aan Oekraïne verder op te voeren. Maar is dat genoeg? Wat heeft het bezoek van premier Rutte aan president Erdogan opgeleverd? En buigen politici te snel uit angst voor negatieve verhalen in de pers? Daarover praat ik met Tobias den Hartog en Niels Klaassen van de parlementaire redactie en buitenlandverslaggever Sanne Schelfhout. Die oorlog in Oekraïne is inmiddels meer dan een maand aan de gang. Hoe kan het nou dat die Russen die Oekraïners niet op de knieën krijgen?
Ja, je zou denken van dat grote Russische machtige leger, dat krijgt inderdaad Oekraïne binnen een paar dagen op de knieën. Nou, we zien allemaal dat dat dus absoluut niet het geval is. Sterker nog, ruim een maand later dringen de Oekraïners de Russen op sommige punten die ze eerder hebben veroverd terug. En ja, waar heeft het mee te maken? In eerste instantie ook wel met het grote verzet van de Oekraïners zelf. En ze krijgen heel veel militaire hulp ook uit het Westen. Hè. Amerikanen en Britten die leveren echt heel veel wapentuig, maar ook Nederland zelf ook. En wat je ook merkt is dat de moreel onder de Russische soldaten echt laag is. Sommigen wisten niet eens wat ze moesten gaan doen. Hè. Die dachten nog steeds dat de oefening was. En die zien nu dat ze echt de oorlog moeten voeren. En voor het moreel is dat echt heel slecht. En wat er ook steeds meer naar buiten komt, is dat er geen goede coördinatie is tussen de troepen. Bijvoorbeeld de troepen op de grond en de luchtmacht. Die coördinatie zou echt niet goed zijn. En dat merk je ook. En ondertussen zijn die Oekraïners heel veel aanvoerlijnen van de Russen aan het vernietigen. Waardoor zij dus veel minder worden bevoorraad. En ja, dat is natuurlijk ook niet goed als je wil aanvallen en er is veel minder materieel voorhanden en munitie.
En ondertussen is de minister van Defensie al een tijdje niet meer gezien.
Ja, Shoigu. Ja, dat klopt inderdaad. Die is sinds 11 maart was die niet meer gezien op televisie of in het nieuws sowieso. En gisteren zeiden ze van, kijk, hij is er wel, zeiden de Russen. Hij was aanwezig bij de Russische Veiligheidsraad, een bijeenkomst. Maar specialisten hebben nog eens goed naar die beelden gekeken die zijn vrijgegeven. En ja, hij zegt niks en het schijnt ook oud beeld te zijn van de okay. Brave man. Dus waar hij nu is, dat is nog redelijk ongewis.
Bijzonder.
Wat in ieder geval wel duidelijk lijkt, is dat het materiaal van die Russen ook niet al te best is.
Nee, precies. Als je het daarover hebt. Mijn collega Bob van Huet, die heeft eerder deze week een verhaal geschreven over met name de ondeugdelijke inferieure banden van vooral panzervoertuigen.
De Chinese banden.
Ja,
zijn
de Chinese banden die je voor €80 per stuk zou kunnen kopen op AliExpress. Nou, dat schijnt, je ziet allemaal foto's van allemaal lekke banden. En ja, het ziet er allemaal vrij ondeugdelijk uit daar, ja.
Ja, intussen verzamelt de westerse wereld zich allemaal in Brussel. We hebben de NAVO-top gehad, de G7, de EU-top. Premier Rutte, die was er ook bij.
Ik denk dat Poetin zich totaal heeft vergist. Die heeft gedacht dat het Westen verdeeld zou zijn. Toen hij in de nacht van 23 op 24 februari aanviel. En kijk eens waar we nu staan. We hebben met z'n allen afgesproken onze defensieuitgaven belangrijk te verhogen. We hebben gigantische sancties afgekondigd tegen Rusland. We hebben wapenen op dit moment. Met zwaar materieel helpen wij op dit moment Zelensky om ervoor te zorgen dat hij weerstand kan bieden tegen Rusland. Die hele westerse wereld is verenigd. Landen als Finland en Zweden overwegen nu zelfs ook zelf lid te gaan worden van de NAVO. Dus waar hij dacht verdeeldheid te zaaien, heeft hij eenheid gecreëerd. En dat is een totale misrekening.
Ja, een totale misrekening. Er lijkt inderdaad eenheid te zijn in de westerse wereld, Tobias.
Ja, yeah, we are all together now. Ja, als je zelf de vijand hebt, dat verbroedert blijkbaar, hè? Volgens mij zat er niet heel veel lucht tussen wat die wereldleiders gisteren allemaal zeiden. Hè? De slotquotes, zeg maar. Er zat volgens mij allemaal wel eensgezindheid in. Dat is ook wat je zag in de afgelopen dagen. Al die bezoekjes over en weer. Ministers van Justitie, van Defensie, die met elkaar op bezoek gaan. Elkaars materieel bekijken en hart onder de riem steken. Ja, het is met z'n allen alle ballen op Poetin, zeg maar. Daar lijkt zich wel een soort front af te tekenen. Ja.
De NAVO-leiders die hadden het onder andere over de rode lijn. Wanneer komt het punt dat de NAVO daadwerkelijk gaat ingrijpen? Zijn ze daar uitgekomen, Sanne?
Nou, dat is niet echt heel duidelijk naar buiten gebracht. Die rode lijn die is niet echt omkaderd door de NAVO-landen. Wat ze wel hebben gezegd is, mocht Rusland andere soort wapens gaan gebruiken dan nu het geval, dan moet je vooral denken aan biologische wapens of misschien zelfs kernwapens. Dan gaan ze hard ingrijpen. Maar wat dat hard ingrijpen dan in de praktijk betekent, ja, dat is ook een tactiek om dat niet prijs te geven. Hè. Je moet de vijand dan ook niet wijzer maken dan die al is. Maar goed, we zullen zien, mocht dat gebeuren, mocht Poetin echt tot escalatie overgaan, om alsnog veel gebied in Oekraïne te veroveren, zeg maar, wat hij echt eerst ook van plan was. Ja, dan zullen we moeten gaan zien hoe het Westen, hoe de NAVO gaat reageren. Maar ze hebben niet echt aangegeven in Brussel van, nou, als dat gebeurt, dan gaan wij ingrijpen en dan gaan wij de Russen aanvallen in Oekraïne. Nee.
Waarom niet?
Ja, dat is natuurlijk dan weer die dreiging van die derde wereldoorlog. Dan escaleert de boel echt heel erg en dan heb je kans dat als eerste Oekraïne alsnog helemaal wordt vernietigd. En er is nu al zoveel sprake van plat gebombardeerde steden. Zie Mariupol, dat is echt verschrikkelijk. Dus daar zijn ze bang voor dat heel het Westen in een oorlog verstrikt raakt. En dat daar de consequenties helemaal niet van zijn te overzien.
Ja, de Amerikanen hebben ook slechte ervaringen met die rode lijnen, het noemen daarvan.
Ja, dan gaan we even terug naar 2013, toen de grote de burgeroorlog in Syrië. Daar waren de Russen in feite ook bij betrokken. En destijds Amerikaanse president Obama, die zei toen van tevoren, als ze daar gifgasaanval doen op Syrische burgers, dan is dat voor ons een no-go en dan gaan we ingrijpen. Maar dat is uiteindelijk gebeurd. Bij Damascus zijn echt honderden mensen, ook heel veel kinderen omgekomen na zo'n aanval. En door de Syriërs trouwens, geholpen door de Russen waarschijnlijk. Maar dat was voor Obama alsnog geen aanleiding om aan te vallen. Dus, ja.
Nou, toen wist Assad dat hij vrij spel had. Wat je nu ziet tijdens die internationale top, hè, alle wereldleiders die verzamelen zich in Brussel. Maar één die krijgt toch wel de meeste spotlight.
Ja, dat is meneer Joe Biden, de Amerikaanse president. Het was trouwens voor het eerst dat er een Amerikaanse president bij de EU-top aanwezig was. Dat is nog even een zijnoot, zeg maar. Maar
ik hoop niet dat Trump daarachter komt, want dan...
Nee, maar goed, het was een drukke dagje met al die tops daar en zo. En Biden die ziet het echt wel als een gelegenheid om zichzelf te laten zien als wereldleider. Als leider van het vrije democratische Westen met z'n allen bal op de Russen inderdaad. Dus zo afficheert hij zich wel.
Heeft Zelensky daar ook weer de toespraak virtueel gedaan?
Ja, Zelensky die spreekt overal.
Hij gaat donderdag het parlement toespreken en dat is echt iets nieuws. Hè? Want natuurlijk... ik weet niet, we zijn allemaal niet heel oud hier aan deze tafel. Maar oorlog met tanks en zo en raketten, dat is best wel iets van vroeger. Wat je denkt van, nou, dat zal wel niet meer snel gebeuren. Nou, dat gebeurt nu dus. Maar wat er nu ook bij komt, is een president in het nauw die een soort van Zoom tour around the world doet. En iedereen, en dat is heel indringend natuurlijk. Als je iemand ziet vanuit een bunker die zegt, joh, je moet me helpen, je moet me dit leveren, je moet me dit bieden. Ja, dat volgt volgens mij extra de druk op al die regeringsleiders. Van, zeg dan nog maar eens even, ja, rustig aan, we moeten nog even afwachten.
Ja, precies. Dat was ook een beetje het ongemakkelijke eigenlijk van gisteren. Hè? Hij zit midden in het front, zeg maar. Hij ziet wat er gebeurt. Al die duizenden doden in feite op het slagveld. En dan krijgt hij toch niet wat hij wil. Ja, wel extra militaire hulp, maar...
Niet die no-fly zone.
Nee, precies. Dus dat lijkt me heel, heel lastig. Dat is ook weer de onmacht eigenlijk. Hè? Ondanks de solidariteit met Oekraïne.
Ja, Zelensky dus volgende week in gesprek met de Nederlandse...
Ja, donderdag, ja.
En wat gaat hij daar vragen? Weten we dat al?
Ja, hij vraagt niet altijd hetzelfde. Hè? Dus volgens mij heeft hij de no-fly zone... heeft hij nu alweer gehoord dat niet gaat gebeuren.
Nee.
Dus ik vraag me af of hij daar opnieuw een beroep op zal doen. Maar ja, Nederland houdt rekening met extra hulpvragen. Denk in de vorm van middelen. Ook cyberassistentie en extra anti-tankwapens en zo. Nou ja, dat moet bekeken worden. Nederland zit niet heel ruim in zijn eigen munitie en materieel meer. Dus.
Ook volgende week is de ontmoeting tussen de Chinese president en de top van Europa.
Ja, dat is de rol van China is al vaker gememoreerd natuurlijk. Die willen zo neutraal mogelijk blijven. Willen in feite vrienden blijven van de Russen en van de Oekraïners. In hoeverre dat dan nog mogelijk is. Maar de EU die kijkt er wel anders tegenaan. Hè. Die hebben zoiets van, hallo China, kom op. Ik bedoel... Hoe zit het met hulp voor Oekraïne? Maar keer je ook af tegen de Russen, zeg maar. Dus ja, dat wordt best wel een belangrijke top. Het is volgens mij wel een virtuele top. Dus ze zullen elkaar niet Von der Leyen zal niet zeg maar handen schudden met Xi. Maar ja, wat er op het programma staat is dat, dat ze toch wel willen gaan kijken hoe ze de situatie in Oekraïne kunnen verbeteren. Is dan nog een understatement natuurlijk. Maar, ja.
Amerika die heeft natuurlijk ook belangen in deze oorlog. Sterker nog, die lijken zelfs wel een beetje te profiteren van deze crisis.
Ja, daar lijkt het wel op. Er is een... Amerika die heeft een lucratieve gasdeal gesloten met de Europese Unie. Dan heb je het echt over heel veel vloeibaar gas, aardgas dat richting de EU gaat eind van het jaar. En dat doen ze natuurlijk omdat Rusland die levert nog heel veel gas en olie. En daar willen de meeste EU-staten willen daarvan af. Hè. Ze willen daar onafhankelijk van worden. Maar ja, ze hebben nog niet voldoende alternatieven voor de energiebronnen. Dus Amerika die springt natuurlijk bij. Die denkt van hey. Wij kunnen nog wel vloeibaar gas, LNG leveren. Dus ja, dat is voor de Amerikanen en ook de Canadezen trouwens, is dat lucratief.
Ja, en als je het dan over wereldleiders hebt, dan kan Mark Rutte niet ontbreken natuurlijk. Die reisde deze week langs Litouwen, Polen en Turkije om te praten over de oorlog in Oekraïne.
Bij Erdogan.
Dat is niet onze grote vriend, normaal gesproken.
Nee, dat is al jarenlange toch wel een soort veten met scheldpartijen bijna over en weer. Zeker Erdogan, die noemde ons volgens mij restanten van het nazisme en fascisten op enig moment. Ja, dat kon Rutte functioneel even vergeten deze week. Daarin slaagde hij wel, want hij zei iets als je moet niet alle oude discussies weer opnieuw opdissen. En hij was daar, hij sprak ook nog het land met veel respect uit als Turkije in plaats van Turkey. Omdat ze daar blijkbaar ook niet zo blij mee zijn. Dan klinkt het als de kalkoen. Hè? Dus er was diplomatieke respect. Ja, bijzonder wel.
Niet voor niks natuurlijk dat Rutte daar op bezoek gaat. Want Erdogan speelt een belangrijke rol straks. Mogelijk in de oplossing van dit hele conflict in Oekraïne.
Ja, of wil dat in ieder geval. Hè? Kijk, Turkije ligt als land ook op zijn gat. Torenhoge inflatie, economie doet het heel slecht. Dus Erdogan die kan ook iedere afleiding goed gebruiken. Normaal veroorzaakt hij dan vaak een diplomatiek relletje met een ander land. Maar ja, dat is dus nu net even niet handig. Maar Erdogan heeft het land ligt op een positie tussen Europa en Azië. Hè, dus dat is qua plek als NAVO-land natuurlijk cruciaal. En ten tweede, hij heeft een lijn met Zelensky en hij heeft een lijn met Poetin. Dus in dat opzicht zit hij op een soort schakelpunt. Reden ook voor Rutte om met hem te willen praten natuurlijk. Dus hij hoopt die rol als een soort bemiddelaar te kunnen uitbuiten natuurlijk.
Het lijkt me wel een bijzonder moment. Dat moment dat Rutte en Erdogan elkaar dan een handje geven. Weten we hoe dat gesprek is gegaan, Niels?
Daar hebben we niet echt zicht op die manier. Maar het is natuurlijk wel iets wat nu veel, veel meer gebeurt momenteel. Want ja, laten we zeggen, alle andere met de kennis van nu tijdens een oorlog onbelangrijke, tussen aanhalingstekens, twisten tussen landen. Bijvoorbeeld de strijd tussen de EU en Polen over hun rechtsstaat. Of over Orbán, waar ook altijd veel stress over is hoe hij zich gedraagt. Of Erdogan, Nederland. Dat zijn allemaal ruzies en kwesties. Ja, die zijn niet vergeten per se, maar die worden nu wel echt even van secundair belang gemaakt. Hè? Want ja, er speelt gewoon een oorlog op het continent. Ja, dan is het even... Ja, het klinkt,
dan stap je daar overheen.
Dan stap je daar even overheen en dan heb je het daarover. Ja, en iedereen is nu als een dolle air miles aan het verzamelen. Want men vliegt van alle landen naar alle landen. Van ministers die bij elkaar op bezoek gaan. Ze willen allemaal die klok zoveel mogelijk gelijk hebben staan. Want je weet nooit, dat is natuurlijk het gevaar, wat Poetins volgende stap doet. Dat weten de mensen in het Kremlin bijna niet. Dus dan moet je wel even zorgen dat je allemaal van elkaar weet, hoe zitten wij in deze wedstrijd? Wat doen we als Poetin die grens overgaat? Wat doen jullie? Wat kunnen wij leveren? Nou ja, dat wordt de hele weken lang wordt het voortdurend zo afgestemd. Ja, dus met Jan en alle man.
Weten we nou wat dat gesprek tussen Rutte en Erdogan heeft opgeleverd?
Nou, nee, goodwill. Kijk, een fotomoment waarop ze elkaar de hand schudden, laten zien dat ze even in ieder geval voor nu even in hetzelfde kamp zitten. En dat, kijk, voor ons, voor binnenlands gebruik, is Rutte laat zien aan Nederland, joh, ik ben relevant, ik ben daar, ik behartig onze belangen. En Erdogan kan laten zien, nou, er is weer een premier, in dit geval Nederland, die naar mij toe komt en bevestigt dat ik die rol heb als bemiddelaar. Dus het is natuurlijk ook wel gewoon voor qua symboliek en voor binnenlands gebruik, voor het publiek wel van belang.
Werkt het zo ook zo naar het buitenland toe, dat Rutte wel die status heeft als veteraan, toch wel in de Europese politiek nu?
Ja, toch wel een beetje. Kijk, de Europese Unie, Rutte is een van de langzittende regeringsleiders, dus hij heeft ze allemaal zien komen. Hij heeft een heel aantal ook zien gaan. En er is natuurlijk een enorme gat ontstaan met het vertrek van Angela Merkel als bondskanselier van Duitsland. Normaal zou je zeggen, de Britten spelen erin een rol, maar dat is sinds de Brexit natuurlijk echt anders. Die kunnen binnen de EU, hebben ze natuurlijk geen rol meer. En daarnaast, Frankrijk zou doorgaans de handschoen oppakken. Maar ja, we hebben die iconische beelden van Macron aan die meterslange tafel met Poetin gezien. Ja, zijn poging om Poetin te weerhouden van deze oorlog is mislukt. Dus zijn dienstrol is uitgespeeld. En ja, wat Rutte vaak doet is een soort van bruggen slaan tussen landen die ongeveer dezelfde kant op willen, maar niet precies hetzelfde. En dan gaat hij als een soort oliemannetje daar een beetje tussen laveren. Dat heeft hij met die Turkije deal ook gedaan. Dus het lijkt erop dat hij die functie weer een beetje op zich neemt. Ja,
Nederland is ook klein genoeg daarvoor, hè? Want gek genoeg moet je ook, als je heel groot en uitgesproken bent, word je
dan
vaak
ben je ook
minder,
heel eng. Ja,
dan ben je toch ook een bedreiging en te veel eigen stempel drukken. Ja. Ja,
Rutte is gewoon een veilige gesprekspartner daar.
Ja. Ja, min of meer wel. Kijk, er zijn wel landen die vinden natuurlijk, hè, als je dus ook de troepen mobiliseert, dan ben je dus ook een gevaar, hè, als dat een kant op gaat die jij niet wil. Oost-Europa, die heeft zich echt wel een paar keer flink tegen Rutte verzet ook en zijn verzoeningspogingen. Maar ja, in dit geval staan de neuzen dezelfde kant op. Dus dan kun je best wel een kopje koffie met Rutte doen.
Ja, er was meer nieuws deze week. Zo kwamen er nieuwe details dan buiten over de mondkapjesdeal. Daar gaan we het straks over hebben, maar nu eerst...
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Doe eens normaal, man.
Lekker zelf normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Dat ik een bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, San is intussen door met een nieuw artikel, denk ik. Tobias, dit is jouw rubriek, de opvallendste uitspraak van deze week. Wat is jou het meest opgevallen?
Ja, bear with me. Dit is wat je gaat horen, is een citaat van Pieter Omtzigt in het debat over de koopkracht. De koopkrachtreparatie. Hè. Door de hoge inflatie, hoge energieprijs is die voor heel veel mensen zit er een deuk in die koopkrachtplaatjes. We hebben allemaal minder te besteden. En dan is er een tijdje terug zijn er maatregelen afgekondigd van het kabinet om die klap te dempen. Hè. Lagere accijnzen, btw-verlaging. En dus ook een flinke pot met geld voor gezinnen die in de bijstand of net daarboven zitten. Of op lagere inkomens. Daar was al wat geld voor vrijgemaakt. Vorig jaar was €200. Dat is naar €800 gegaan. Maar dan heb je dat besluit. Dan heb je die maatregel. Maar hoe ga je dat uitvoeren? En dat is iets waar Pieter Omtzigt zich zorgen over maakte.
Het lelijke wat hier nu gebeurt is dat het kabinet een wet ingediend heeft op 15 maart. Waar overigens het bedrag van €200 in stond. Niet eens van €800. Dat stond erin. En het kabinet zegt, we hebben een wet ingediend voor €200. De gemeentes mogen €800 uitkeren aan een groep die we nu niet weten of dat op basis van het inkomen van 2020, 2021 of 2022 is. Dat is de meest eenvoudige vraag die je kunt stellen. Ja, dan zie ik hier toch een uitvoeringschaos verschijnen.
Ja, die 2020, 2021, 2022. Dat was even het cruciale dingetje in het citaat van Omtzigt. Want, kijk. Minister Schouten heeft een enorm pot met geld. Wil ze besteden aan de mensen met het laagste inkomen om die koopkracht wat op te krikken. Maar aan wie ga je dat geven? Ga je dat geven aan mensen die een laag inkomen hadden in 2020 of in 2021 of in 2022? En dat is nogal een verschil. Want je kan best een heel laag inkomen hebben gehad in het jaar 2020. Maar misschien heb je wel een baan gevonden aan het einde die heel veel verdiende. En je bent ineens in 2022 helemaal niet meer zo armlastig, of je hebt de loterij gewonnen in 2021. Nou, er zijn nogal wat verschillen denkbaar, hè? En ja, hier wringt dus een beetje van, oké, we willen iets doen, maar hoe dan? Hoe ga je het uitvoeren? Nou, de gemeente en het Rijk, de Rijksoverheid, zijn samen aan het kijken van, oké, hoe krijgen we dat geld nou bij de juiste mensen?
Maar willen dat ook snel doen natuurlijk?
Ja, die willen dat zo gauw mogelijk doen. Want dat is het hele punt, hè? Dat moet nu, want ja, nu hebben mensen acuut geld nodig, maar het is dus, er zit dus best wel eens frictie, daar heeft Pieter Omtzigt wel gelijk in. Er zit best wel eens frictie tussen, oké, we willen iets doen, maar ja, hoe kunnen we dat dan uitvoeren? Het is ook niet bij de Belastingdienst die kijkt naar het inkomen van mensen. Het is ook niet even een druk op de knop van, dan weten we precies welke mensen we voor ons hebben en wie dat geld nodig hebben. Hè? Want daar gaat het ook nog eens om, je wil ook geen belastinggeld over de balk smijten. Dus hij snijdt hier best een punt aan waar het in Den Haag niet zo vaak over gaat, maar waar de wetgever toch echt wel eens tegenaan loopt. Ja, er is een mooi plan, er is een mooi voornemen. Maar ja, hoe ga je dat dan precies in het vat gieten?
En het is ook precies het punt waar eigenlijk dit kabinet heel erg bewust van is. Hè? Want maar jaren van gezeur bij de uitvoeringsorganisaties. En superveel problemen bij de toeslagen, maar ook bij andere diensten was juist dit kabinet dat zich heilig voornam. Van joh, we gaan geen dingen doen, hè? Ja. Geen plannen maken die we niet kunnen waarmaken eigenlijk. We gaan onze diensten niet opzalen met nog meer gedoe.
Zeker.
En dat dreigt nu eigenlijk wel. Hè?
Ja. De toeslagenaffaire is er eigenlijk een voorbeeld van. Hè? We hebben toeslagen opgetuigd in 2005 en eigenlijk is dat uit de klauwen gelopen. En dat hebben ze niet kunnen herstellen, juist omdat tussen regels en wetgeving en de uitvoering zoveel problemen waren. Daar was ook een debat over, een apart debat deze week. Maar ja, dat krijgt dan ook van ons niet superveel aandacht. Want het is een beetje stug en het is een beetje saai. En het is niet zo sexy. Ja, we gaan iets doen, maar hoe? Ja, dat is alsof je... Kijk, verf uitzoeken in de winkel is een stuk leuker dan een plug die je in de muur steekt en verder niet ziet. Weet je wel? Dus dat is... Ja, ingewikkeld.
Ja, een onderwerp wat wel aandacht kreeg in alle kranten, dat was de mondkapjesdeal. Daar kwamen deze week nieuwe details over naar buiten. Niels, wat is er nou precies bekend geworden?
Dit was de week dat Nederland een citaat van een oude Amerikaanse president leerde kennen. Als je iemand een lastig persoon hebt, is de vertaling kun je beter bij je hebben dan zonder hem zijn. En de quote is dan, better have him inside the tent pissing out than outside the tent pissing in.
En dat ging dan over Siewert van Liende.
Ja, de groothandelaar in mondkapjes. 2 jaar geleden op het toneel verschenen als grote weldoener die de Nederlandse zorg van mondkapjes zou kunnen voorzien. Wij wisten allemaal niet dat hij daar uiteindelijk 9 miljoen euro aan over zou houden. Nieuwe reconstructies en boeken stellen juist dat hij dat vanaf het begin wel wist. Nou, dat zullen we later achter komen, het OM het onderzoek. Maar de betrokkenheid van de politiek en de banden tussen het ministerie en Siewert van Liende, dat is wel een storm die zo nu en dan blijft opsteken. Hugo de Jonge ging formeel niet over de inkoop van beschermingsmiddelen. Ja, je hebt de portefeuilleverdeling. Hij was minister van Volksgezondheid en later ook coronazaken. En dan had je minister Tamara van Ark of Martin van Rijn voor haar, die dan de beschermingsmiddelen deed. Hè. Dat was de werkverdeling. Hugo de Jonge heeft zelf nooit echt helderheid gegeven over of hij nou wel of niet had bemoeid met de eerste contacten tussen hem en Van Dien. En ja, deze week bleek dus uit verstrekte appberichten dat Hugo de Jonge zelf, als minister die er eigenlijk niet over ging, toch wel stevig aan het appen was met een topambtenaar om Van Liende in de tent te halen, binnenboord te krijgen. Hij was lastig, hij was heel luidruchtig. Van Liende zei, ik kan het beter doen. Ik kan die zorg van mondkapjes voorzien. Ja, op zich niet zo gek dat de minister die daar ook mede verantwoordelijk voor is, dan denkt, joh, laten we hem eens even een kans geven. Dus daar was best wel op gepusht via de app. Van goed dat je dit regelt. En nou ja, dat was wel een ontwikkeling, want de jongen heeft daar nooit echt helderheid over gegeven daarvoor.
En ook deze week zei de jongen dat hij hier niet bij betrokken was.
Het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren. De suggesties die worden gedaan, die kloppen gewoon niet. Maar ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. En tot die tijd kan ik er niet op reageren.
Ja, maar
ik kan
daarop niet reageren. U reageert erop door te zeggen dat het niet klopt. Dus dan is de volgende stap uitleggen wat er dan niet klopt.
Dat ga ik zeker doen als het onderzoek is afgerond.
De jongen die wil dus niet reageren. En het strikt formeel heeft hij gelijk. Hij zegt van het is de portefeuille van mijn opvolger. En ik wil eerst het onafhankelijke onderzoek zien. En nou ja. En dan kom ik wel met een reactie. Maar hij zegt wel, de suggestie in de krant klopt niet.
Tobias, als jij nou zijn PR-manager was, zijn assistent, wat zou je hem dan adviseren? Want nu lijkt hij toch een beetje in het midden te laten, wel iets te zeggen, toch iets niet te zeggen. Dan blijft die speculatie gaan natuurlijk.
Ja, ja, ja. We hebben het hier ook wel over gehad. Hè? Want je probeert je natuurlijk even te verplaatsen van waarom doet hij dit nou? Waarom zegt hij niet gewoon, oké, ik heb die deal heb ik niet gesloten. Dus ik weet niet precies hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Maar ik heb inderdaad Van Liende naar het loket verwezen en tegen dat loket gezegd, jongens, bel die jongen even terug, want misschien hebben we er wat aan. En als die onze concurrent wordt, dat is het laatste wat ik wil. Dus dat, ja, waarom dat gewoon niet zeggen? Daar kan ik ook niet zo goed bij. Het zou denk ik mijn advies zijn, geef gewoon openheid van zaken, zeg wat je weet, zeg ook wat je niet weet en plaats het ook in de tijdgeest. Hè. Het is niet zo gek dat die...
We waren allemaal op zoek naar een oplossing.
Naar mondkapjes. Ja, dit is wel een vreemde. Ja, want hij zei bij dat uitloopje, wij worden dan als pers worden we ingelicht met een sms'je, een appje van, joh, de jongen wil straks wel even iets zeggen over het stuk in de krant van vanochtend en kom even daar naartoe. Nou, daar sta je daar allemaal en je denkt, nou oké, wat zou hij gaan zeggen? En dan komt er dit en dan denk je, ja, nou, waar zijn we dan precies voor gebruikt? Want dan hebben we dus eigenlijk is het om hem, ja, om even de deksel weer op de pan te drukken.
Dat
zeg maar.
Hij een reactie
dat
heeft gegeven.
Dat heeft hij een reactie gegeven. Dan kunnen we onze stukken gaan opmaken, want hij gaat niet meer zeggen. Dus je kan dan aan het werken aan je verhalen. Maar daar blijft het dan bij. En dat ja, het is een figuur die wel een beetje ja, vragen oproept, ook bij ons, waar kwam er ook niet helemaal uit. Zou het zijn omdat hij echt denkt dat dat onderzoek hem straks gaat vrijpleiten en dat hij dan zegt, zien jullie nou wel, dit is waarom ik al, daarom heb ik deze al die tijd niks gezegd, maar ik heb gelijk gekregen. Of is er echt nog wel, is er misschien nog meer en is er wat lelijks te verbergen nu, hè? Want ja, over die appjes, Niels, dat weet je beter denk ik, maar daar is het kabinet toch ook niet glashelder over geweest?
Nee. En ook heel veel is nog niet verstrekt, blijkbaar. En het punt is ook, vorig jaar zomer is al een tijdlijn opgesteld door toenmalig minister Tamara van Ark. Want hier was natuurlijk al een jaar lang ophef over. Van joh, vertel nou eens wie precies met wie contact had over deze deal. En deze hele appwisseling die we nu dus kennen, werd niet vermeld in die tijdlijn. Dat is een tijdlijn ook maar een selectie van de feiten. Maar dat vinden Kamerleden natuurlijk niet zo prettig. Want dan krijg je toch het gevoel, oké, er wordt iets achtergehouden misschien. En dus moet er nu een nieuwe tijdlijn komen. Die komt maandag. Ja, wellicht zit daar weer meer info in. Dat weten we nu niet. Maar dan krijg je ook nog de rare figuur. En nu wordt het echt heel haaks. Hoe kunnen we dit aan Hugo de Jonge gaan vragen in een debat? Formeel gaat Hugo de Jonge nu over volkshuisvesting. En niet meer over volksgezondheid. Formeel zou eigenlijk Ernst Kuipers of Connie Helder, die over medische zorg minister is en die over de hulpmiddelen gaat, die zou dan eigenlijk naar de Kamer moeten komen om te verantwoorden actie, gedrag en uitspraken van Hugo de Jonge.
Dus ja, dan zou Kuipers straks verantwoording moeten afleggen voor keuzes die de Jonge eerder heeft gemaakt.
Ja, of Connie Helder inderdaad, als portefeuillehouder, zeg maar. En dat is wat de Kamer natuurlijk ook niet graag wil.
Nee, je zag een paar hoogleraar de parlementaire geschiedenis van de week op hun blogjes. Dit hebben we nog nooit gezien, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ja. Dit. Ja, nee, dat is een hele rare constructie natuurlijk. Ja.
Ja.
Ja, er was ook nog een andere zaak die speelde een beetje. En dat is waarom is de jongen hier überhaupt mee begonnen? Is het niet omdat hij bang zou zijn voor te veel negatieve publiciteit als hij deze deal niet zou aannemen? Van Liene was natuurlijk iemand die vaak in de media al opdook. Heeft dat meegespeeld, denken jullie?
Ik denk het wel. Kijk, enerzijds kun je dat citaat van Johnson kun je uitleggen als hij wilde niet. Hè, want dat was ook het zinnetje wat in dat appje daarboven stond. Hè, dat hele pissing in de tent. Maar outside the tent. Maar in het zinnetje daarvoor stond, we willen niet dat hij concurrerend wordt met de club die voor heel Nederland de mondkapjes aan het regelen is. Nou, je kan zeggen, nou, dat hele pissing in de tent citaat, dat heeft betrekking daarop. Maar kijk, dat Van Liene zo vocaal was en op Twitter liep te klagen en tafelgast bij de DWDD. Het speelt gewoon mee. Je kan het niet ontkennen. We hebben het eerder gezien bij Lilian Howick. Toen zij buiten het kinderpardon bleken te vallen. Toen werd er flink actie gevoerd. En uiteindelijk is staatssecretaris Mark Harbers destijds van asiel, die is door de pomp gegaan. Die heeft gezegd, oké, ze mogen toch blijven. Hè? Dus je ziet gewoon publiciteit. Tijd heeft een dwingende werking op politici.
Tuurlijk.
En dat riekt dus in dit geval een beetje naar chantage. En dat is niet dat is geen prettige afdruk.
Nee, hoe gaat dit nou verder?
Nou ja, wordt vervolgd maandag al. Dan komt dus denk Connie Helder of Jans Kuipers met een nieuwe tijdlijn. Met wat ze weten. Nieuw feiten helaas. Ja, dan wordt er waarschijnlijk een debat in gepland. Dus hier gaan we de komende weken gewoon nog meer over horen.
Ja, dit is nog zeker niet klaar. Een zaak die wel is afgerond, Niels, die is mede dankzij jouw inzet tot een einde gekomen.
Opgelost, zou ik wel willen zeggen.
Sherlock Klaas.
Case closed.
Ja. Ja.
Nou ja, het gaat over, je bedoelt Eduard Bomhoff, de LPF-minister. Je zou hem bijna vergeten. En dat is ook precies gebeurd op het ministerie van Volksgezondheid. Hij is een beetje vergeten. Hij was minister van Volksgezondheid. In het kabinet met de LPF, 2002 hebben we het nu over. Hij was het 2, 3 maanden, 4 maanden misschien. Hij had ruzie met Jan en Alleman, vooral met Herman Heinsbroek. Hij had ook zelfs een belletje waarmee hij soms stilte eiste in vergaderingen blijkbaar. Nou ja, het was een markant figuur, maar niet zo markant nog inmiddels voor het ministerie van Volksgezondheid dat de fotogalerij met oude ministers had verhuisd onlangs. Ik liep daardoor die gangen voor een kennismaking. Keek even naar die foto's. Ik kwam de lift uit en ik liep daarna. Ik denk, ik mis iets of ik mis iemand. Maar het spookte door mijn hoofd. Dus na het gesprek met die minister liep ik weer langs die galerij. Ik zei, mag ik hier een foto van maken? Ja, tuurlijk. Oké, klik. Ik denk, hey, Bomhoff, verrek. Hij staat er niet op. Een heel rijtje ministers. Van Els Borst tot aan Hugo de Jonge. Maar geen Bomhoff. Nou ja, dat vond ik wel gek, ja.
Dus, jij bent op onderzoek uitgegaan?
Ja, ik heb er wat over getwitterd. En een woordvoerder geappt die over deze zaken gaat. Zelfs dat die portefeuille is belegd. En het was een foutje, hè, Thomas?
Een foutje. Tobias, jij hoort dit. Wat denk je dan?
Ja, apenkool. Dit kan natuurlijk niet. Kijk, Bomhoff was een minister. Verder, volgens mij een keurige man. Maakte inderdaad ruzie met Heijsbroek. Hij zegt altijd dat een Heijsbroek lag. Heijsbroek zegt altijd dat een Bomhoff lag. Maar Bomhoff maakte ook ruzie met de hoogste ambtenaar op het ministerie van VWS. Dat is volgens mij een keurige man. Die doet tegenwoordig ook gewoon commerciële dingen. Volgens mij komt hij ook wel eens in de media. Die kan je volgens mij niet echt op rancune naar Bomhoff betrappen ook. Maar ja, Bomhoff heeft zich niet alleen maar geliefd gemaakt op dat ministerie. En dan worden die... Dan ineens is dat portret weg. Nou ja, goed. Ben je tot een...
Ja, het was uiteindelijk...
Wat was de reden nou? Wat is...
Ze hebben dus die lijstjes weggehaald bij de oude plek en op die nieuwe plek hangen. En je ziet het ook, er is geen ruimte meer, dus er kan niet de minister bij. Dus ze hebben op een gegeven moment, heeft daar gewoon iemand gestaan met al die foto's. Moet ik concluderen en gedacht van oké, nou ja.
Ik heb er één over.
Ik heb er eigenlijk één over, maar ja, oké. Maar de formele uitleg van de woordvoering is... Ja, dat is heel hard gewerkt aan een goede schikking van de foto's. Dat is allemaal recht gehangen en zo. Uiteindelijk is er een chronologie iets misgegaan.
Ja, vandaar.
Maar ik denk dat het ordinaire LPF cancel culture is. Dat zou mijn
Het klinkt
zijn,
een beetje als hoe Stalin dat deed met foto's die opeens minder personen
maar,
op de foto
maar
hadden.
Maar toch was het gerepareerd, hè? We hebben ook bewijzen gezien. Bomhoff is er weer bij gehangen. Els Borst moet naar plek elders. Wel op de gang, mooie plek waar ook haar dus een standbeeldje staat voor haar. En Bomhoff kreeg nog aan de lijn. Hij is ergens in vreemde oorden. Belde die via WhatsApp. En hij zei heel blij. Hij schreeuwde naar zijn vrouw. Ik word teruggehangen. Dus hij is ook weer tevreden.
De bloemen zijn al binnen, Niels?
Geen idee. Ik verwacht ze wel natuurlijk.
Ja, en wie Bomhoff zegt, zegt LPF. En wie LPF zegt, die zegt Pim Fortuyn. Die zien we sowieso de laatste week veel op tv.
Albert, heb je gehoord wie Kok gaat opvolgen?
We gaan er een prachtige campagne van maken.
De mensen zijn het zat.
Wat houd je tegen? Richt dan je eigen partij op.
Lijst Pim Fortuyn.
Nou, dat kan er ook nog wel bij.
Het lijkt me een kansloze onderneming.
Ik heb er zin aan. At your service.
Ja, Tobias, jij hebt er wel zin in deze serie.
Nou ja, dat komt ook een beetje... Ik heb de productie ervan gezien. Dat wekt altijd een soort van band aan, zullen we maar zeggen. Nee, we waren tijdens de formatie. Dan sta je dus... de formatie voor dit kabinet, voor Rutte 4. Dan sta je dus... urenlang buiten te wachten tot er eens een keer een deur open gaat en in de hoop dat iemand dan woedend weg stormt of juist heel blij naar buiten komt met we zijn eruit. Nou, je staat uren in de zon daar of in de regen of in de kou of in de wind. Het is soms heel prettig, soms heel vervelend.
Het is een baan, hè, jongens.
Het is een baan. Nou ja, goed. Ik zat daar op een mooie dag in een bankje in de schaduw te wachten eigenlijk gewoon tot er weer een ontwikkeling zou zijn of niet. En aan de overkant van het plein, en dan hebben we het echt over het Binnenhof, zag ik, dacht ik, nou ja, ik zag al dat hij niet was, maar ik zag Ad Melkert lopen.
Als
nou,
je door je oogharen keek,
ja,
liep
precies.
Ad
daar. Ja, en dat bleek dus Ramzi Nasser, dat is de acteur die hem speelt in deze serie. Maar hij leek heel goed. Ja, hij leek echt heel goed. En het kwam door dat haar, een beetje dat... Ja, kalende bolletje hebben ze nagemaakt op een of andere manier. Maar ook die
rode PvdA-roos in zijn achterzak.
Ja, zoiets. Nou, maar wel een pak. Een pak uit de jaren 90. Weet je wel, echt van met die bijenpijpen, te lang, te groot. Ja, ja, dus het ademde echt wel die sfeer. En ik vind Nasser dus echt een lijken op Melkert. Maar goed, we gaan het zien op de tv.
En lijkt de Pim Fortuyn ook een beetje op de Pim Fortuyn?
Nou ja, wat ik in de trailer zag, vond ik het wel treffend hoor. Ja, ja. Zijn natuurlijk, ik bedoel, je kent ze als acteur, dus het is altijd even schakelen. Maar nee, ik verheug me ook wel enorm op. Ja.
Vanavond op de NPO. Dit was Politiek Dichtbij voor deze week. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Tot volgende week.
Wat schaffen we jetzt nicht wieder in Deutschland? Was für gewaltige Werke bauen wir?
Luister ook naar de podcast Hitlers geheime tunnel.
Ik denk wel dat er wat zou moeten zijn.
Een zoektocht naar een tunnel van 900 meter.
Een toegang, ja. En dat gaat naar beneden.
In het geheim aangelegd, ergens in het midden van het land.
Ik moet zeggen dat ik even de weg kwijt ben. Maar volgens mij was het een stuk lager hierachter naar beneden of zo.
Maar niemand heeft hem nog gevonden.
Jij moet zo even bukken, hè? Want het wordt lager hier.
Ja, ik ga bukken.
Hitlers geheime tunnel vind je vanaf 26 maart in je favoriete podcast-app.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.
Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.